Goedemorgen allemaal. Om maar meteen even te beginnen, de vorige keer is de opname mislukt. Dat klinkt dan wel leuk in onze vocabulaire van christenen, hè? De opname is mislukt. Dus mochten jullie op de website dit onderwerp volgen, dan was er eentje tussenuit. En ik probeer dat nog een keer in te vullen, want het is wel belangrijk dat je, als je een onderwerpserie hebt, dat het een beetje met elkaar klopt. Dus we hadden bedacht, weet je, dan gaan wij na de vakantie, gaan we dat opnieuw inspreken. Nou, dat is heel leuk. Maar dat opnameapparaat, dat nieuwe, dat komt dus 22 september. Dat is dan zeg maar 2 maanden nadat ik de vorige keer gesproken heb. En dan moet je de spreekbeurt opnieuw doen. Nou, ik geloof dat de inhoud totaal anders wordt. En dat weten we, nou ja, jullie weten dat ook niet meer, toch? Mijn collega's zeggen altijd op het werk, als het meer dan 5 minuten lang geleden is, dan weet ik het niet meer. Dus zo. Collega's, hè, collega's. Ja, nee, maar jullie weten hoe vluchtig het is met informatie. En wat blijft er hangen? He, wat onthoud je? Nou, daarom begin ik elke keer heel mooi met herhaling.
Ondertussen is de vorige Bijbelstudie, deel 2, hersteld en kan gewoon beluisterd worden.
En dat is misschien voor degenen die er niet waren dan ook even fijn. Maar het onderwerpserie die wij hebben is vrijheid en verantwoordelijkheid. Nou, en ik hoorde laatst Tom hier heel mooi vertellen over het zeilen en over hoe dat ging. En dat ze op storm waren op de zee en dat ze dan uiteindelijk heel rustig binnenvaren alsof er niks aan de hand was. Maar je bent in heel veel vrijheid op een boot, maar ook heel veel verantwoordelijkheid. En ik vond het zo leuk, ik denk, ik zet er een mooie zeilboot op. Dan hebben jullie ook zoiets van, ja, ik ben ook op de zeilboot geweest op de zee. 1 keer, denk het niet weer. Mijn lichaam kan daar niet tegen, ik hing over de reling. Dus ik heb wel gevaren, ik was wel heel gaaf, het is echt heel gaaf, maar ja, ik snap ook wel dat het mis kan gaan op het water. Vrijheid en verantwoordelijkheid. Op het water ben je vrij, hè? Dus, ik heb ooit een keer met jullie, met de jongeren, een schets gemaakt, met de jeugdbijbelstudie, en die heb ik jullie voorgesteld, daar hebben we het over gehad, van allerlei facetten waarin wij vrijheid en verantwoordelijkheid hebben, met name de verantwoordelijkheid van gebieden. En daar hebben we het heel duidelijk over gehad. En de vorige keer heb ik even aangestipt dat in het originele concept wat ik had neergelegd, dat het gezin als onderdeel wat heel vaak terugkomt eigenlijk gewoon miste. Dus dat heb ik even aangevuld. De vorige keer zijn we gaan naar Jesaja 58. Weten jullie dat nog? En toen hebben we gelezen over eigenlijk een aanklacht tegen het volk. Dat er eigenlijk gesproken werd over hoe zij omgingen met de mensen. En dat er uiteindelijk ging over hun hartsgesteldheid. En dat het eigenlijk ging over dat ze onverantwoordelijk omgingen met de dingen waarover ze verantwoordelijkheid hadden. En wat daar natuurlijk heel belangrijk in was, hè, God zegt tegen hun van, nou, jullie zijn aan het vasten. Jullie willen verhoord worden. En uiteindelijk wat het was een uiterlijk vertoon. En God was heel duidelijk en die zegt tegen die Israëlieten, als jullie je broeders en zusters vertrappen, en als jullie blijven doorgaan met ongerechtigheid, als jullie door blijven gaan met ruzie maken, dan zal ik jullie niet verhoren. Dat is eigenlijk de conclusie. En dat is natuurlijk voor ons ook belangrijk. En daarom zijn we ook naar het Nieuwe Testament gegaan en hebben gekeken naar Jacobus en Petrus. Van hoe zit dat nou met gebedsverhoring? En dat uiteindelijk, 1 item hebben we daar even uitgepakt. En dat ging over dat Petrus heel duidelijk zegt, degene die goed doen in rechtvaardigheid, daar is Gods oor naar, maar degene die kwaad doen, is Gods oor niet naar. Dat betekent dus niet zozeer dat wij een perfect leven moeten leiden, maar het gaat volgens mij veel meer over je hartsgesteldheid. Als jij denkt in je praktijk er een zootje van te maken, dan werkt dat niet dat God ook naar jou luistert. En het andere is, waar we naar met Jacobus naar gekeken hebben, is waar bid je voor? En dat was dat mensen waren aan het bidden voor hun eigen hartstochten, weten jullie dat nog? Hè? En er waren ruzie aan het maken in de gemeente. En ze waren verkeerd aan het bidden. En dan zegt hij, ja, jullie verwachten dan iets van God, terwijl je zelf onderling ruzie loopt te maken. Of je bidt aan God en je vraagt om dingen die alleen maar tot eigen vlees dienen. Hè? Daar ging het over. Nou, dat is natuurlijk een prachtig contrast met die andere teksten die zeggen, nou, bid en u zal gegeven worden. Of hoe staat er, Johannes zegt van de Heer, hey, we kunnen alles aan God vragen en hij zal het u geven. Johannes zegt dat ook nog een keer in zijn brieven. En onze charismatische broeders, die hebben die ene teksten, die hebben dat heel duidelijk. Hè? Die roepen de hele tijd van, nou, je moet gewoon bidden en je moet het gewoon vragen. Je hebt er recht op. Dat is ongeveer wat er gezegd wordt. Hè? Jullie kennen het vast. Ik heb dat gehoord, ik heb het gezien, ik heb erbij gestaan. En ik denk, nou, dat kan toch niet? En als ze zoals tegen God ook praten, dat je denkt, oké, ik snap dat je ergens aanspraak op wil maken, maar zo werkt het volgens mij helemaal niet. Maar dat is een beetje het eenzijdige van, nou, dit zijn de teksten. Je moet geloven dat je het zal ontvangen, je zal het ontvangen en je moet er maar voor hard voor gaan bidden. En als je het niet krijgt, dan geloof je niet genoeg, toch? Die ken je vast. Nou, ik denk dat de Bijbel een veel breder palet geeft. Natuurlijk is geloof belangrijk, maar dat is niet het enige. En natuurlijk is het niet zo, als je maar alleen maar goed genoeg gelooft dat je het gaat krijgen, dan zal je het krijgen. Er zit veel meer achter. En het gaat uiteindelijk om Gods plan. God laat zich verbidden, maar het gaat om zijn grote plan. Het gaat niet om onze dingen die wij graag willen hebben. Natuurlijk wil ik wel eens in een Ferrari rijden. Maar wat heeft God daar nou aan? Toch? Ik bedoel, daar moet je het contrast maken van wat is belangrijk in gebedsverhoring. Nou, en we hebben dus gekeken naar Jesaja 59. Dat God eigenlijk zegt van, nou, ik zou jullie wel kunnen zegenen. Volk, even terug naar Jesaja 58. Ik zou jullie wel kunnen zegenen. Maar doordat jullie eigenlijk zelf niet doen wat jullie moeten doen, wordt die zegen tegengehouden. Ik heb er maar een damwand van gemaakt. Hè. God zijn zegen is er wel. Hij zou het wel kunnen, maar ze staan zelf in de weg. Dus het is niet als een straf, het is een belemmering. Het zijn twee andere concepten. Dat is wat we met Jesaja 59 naar gekeken hebben. Nou, dat ging over de blokkade. Hebben jullie een beetje een beeld? Vandaag gaan we dus verder over gebedsverhoring, want er is veel meer over te zeggen, over gebed en over gebedsverhoring. En ik kan er voor mij wel een jaar over praten. Ik denk wat ik vanmorgen te delen heb, een goede schets geeft. Van waar hebben we het over? Maar dan gaan jullie vast zeggen, nou, je hebt dat gemist, je hebt dat gemist. Als je kijkt naar het Nieuwe Testament, elke brief, elk deel, heeft het over gebed. Er is geen brief eigenlijk bij waar het niet over het gebed gaat. Zelfs in Openbaringen komt het terug. Gebeden der heiligen. Maar ik bedoel, het begint van einde. De Heer Jezus legt het uit. De apostelen legt het uit. Maar ook in het Oude Testament komen we keer op keer gebed tegen. En uit elk deel kun je wat leren. Uit elk deel kun je begrijpen van, oké, hier zit dat in, hier zit dat in. Dus wat had ik te kiezen? Ja, ik kan elk briefje met jullie door. En ik hou van rijtjes, dat weten jullie. Hè? Een mooi rijtje maken. Nou, ik kan elk brief dat eruit halen. Maar ja, dat leeft niet. Dus ik ben gaan kijken, gaan luisteren. En ik denk, nou, we gaan naar Nehemia. Ja, die hebben we niet zo vaak behandeld hier. Dus, ik hou van leuke inleidingen, hè. Dat snappen jullie wel. Nou, voor degenen die niet zo vaak in Nehemia komen en de Herziene-Statenvertaling hebben, dan zitten we ergens op bladzijde 600, 690. Ja, bij de jeugdbijbelstudie hebben we heel veel dezelfde vertaling. Dus dan kan ik met bladzijden nemen, dus komen we eruit. Maar ja, de echte jongeren die hebben gewoon digitale Bijbel, hè?
Sorry. Ja,
ja. Oh, jij bent al een jongere. Nee. Ik lees met jullie eerst even 8 versen uit Nehemia. Nehemia 1, als jullie het hebben. De woorden van Nehemia, de zoon van Hagalia. Het gebeurde in de maand Shislieu, in het 20e jaar, toen ik in de burcht Susan was, dat Hanani kwam, een van mijn broers, hij en mannen uit Juda. En ik vroeg hun naar de Joden die ontkomen waren, die uit de gevangenis overgebleven waren, en naar Jeruzalem. Zij zeiden tegen mij, de overgeblevenen die uit de gevangenis daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Het gebeurde, toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. Ik zei, och Heere, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt, voor hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor uw aangezicht bid voor de Israëlieten, uw dienaren. Ik belijd de zonden van de Israëlieten die wij tegen u begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Wij hebben het grondig bij u verdorven. Wij hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen. Denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt. Als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden. Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die ik gekozen heb om daar mijn naam te laten wonen. Zij zijn toch uw dienaren en uw volk, dat u verlost heeft door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och Heere, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar en op het gebed van uw dienaren, die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk schenker van de koning. Nou, dat is een heel mooi gebed om mee te beginnen. En we zitten hier in Nehemia. En, ah.
Wie heeft gesproken of geschreven?
Nehemia zelf. Ja. Nee, niet van Jezus. Dit is de volger van, eigenlijk is het een Jood, een Israëliet. En hij volgde eigenlijk Mozes. Hij leefde, zeg maar, 500 jaar voor Jezus.
Okay.
Ik ga proberen uit te leggen wat een beetje de context is. Dus dan komen we daarop. Nehemia, dus uiteindelijk wat gebeurde er? Het volk Israël was verlost uit Egypte, was gaan wonen in het land Israël. En waren daar voor een tijd, alleen Mozes had al voorspeld, als jullie trouw zijn, dan zullen jullie hier blijven wonen. Maar als jullie ontrouw zijn, dan zullen jullie verspreid worden onder de volkeren. En het volk Israël was eigenlijk als gesplitst in twee delen, je had twee koningen. En eerst werd uiteindelijk het ene deel, zeg maar het noordelijke rijk, werd weggevoerd met een Assyrische ballingschap. Moet je je voorstellen, hè? Dan kom je dus als koning van een ander land, ga je daarheen en dan ga je die mensen daar weghalen en die ga je in je eigen land zetten. Of in je ander gebied neerzetten. Wij zijn tegenwoordig tegen migratie. Tenminste, heel veel Nederlanders vinden het wel wat te veel worden hier. En daar was het meer gangbaar om mensen gaan op te halen uit andere landen. En dan te vermengen tussen je volk. Het was een hele bijzondere manier van doen. Ik bedoel, dat kennen we toch niet meer. Ik heb dat niet meer gezien in deze tijd. Ik denk dat juist het was tegen dat heilige volk natuurlijk. Maar goed, zij werden uit het volk getrokken. Vervolgens, jaren later, ook bij het onderste deel van het land, werd er een Babylonische ballingschap, kwam er, onder, voor mij, Nebukadnezar. En vervolgens werden die mensen weggetrokken. En die gingen naar Babel. Nou, dat is ongeveer het huidige Irak. En ik hou van plaatjes, dus komt die. Het gaat hier over Nehemia, en Nehemia was in Susan. Nou, jullie kennen Susan, of Susan ergens anders van? Wie was het? Esther was daar ook. En voor mij was Ezekiel was ook in die contraien. Toch, die was daar bij de Gebar, maar die was hier ook in de buurt. Nou, het is een heel slecht plaatje, maar het geeft even de afstand aan, hè, waar we het over hebben. Maar, dan moet ik het even goed zeggen. Nou ja, hij was daar. Dus je hebt het over Irak en over Perzië, over, dat is tegenwoordig Iran, in die hoek daar, hè, daar helemaal weggetrokken. En wat was deze man? Hij was schenker bij de koning. Nou, er was nog iemand belangrijk aan het hof bij de koning. Die ook in Babel was, ook daar in de buurt. Dat was niet die bakker. Daniel. Dus dit is wel bijzonder. Je hebt Daniel die eigenlijk aan het hof stond. En hier was Nehemia die aan het hof stond. Daniel leefde iets eerder natuurlijk. Maar je zou bijna zeggen, ze moeten elkaar zowat gekend hebben. En hij was schenker bij de koning. Nou, hij heeft een belangrijke positie daar. Ik zou zeggen, oké, ik ben weggevoerd. Ik ben mooi in het buitenland, maar ik heb een mooi plekje. Alles is geregeld, ik ben schenker bij de koning. Dan is alles goed geregeld als je daar mag werken. Nou, dan ben je toch klaar? Dan zeggen wij, God heeft mij goed gezegend, ik zit hier wel goed. Zwa. Maar Nehemia, die heeft wat anders. Die heeft iets in zijn hart. En die heeft een probleem dat hij voelt dat zijn geloofsgenoten, zijn volk, eigenlijk in slechte staat verkeert in Jeruzalem. Dat de stad die God uitgekozen heeft, de God die hij dient, dat daar uiteindelijk het niet goed is. En hij weet ook hoe dat opgelost moet worden. Hij kent Mozes, hij kent de profetie en hij weet wat er gezegd is. En wat doet hij dan? Hij voelt innerlijk dat het niet goed is en hij gaat dagenlang bidden en vasten. Dan kom ik even op jullie natuurlijk en op mijzelf. Als jij nou hoort van nou, het gaat niet goed met je medegelovigen daar en daar. Is dat dan bij ons normaal om dan te zeggen, nou kom, daar gaan we nou een paar dagen voor bidden en vasten? Nee hè? En alleen vasten, daar gaat het niet om hè. Maar een Bijbels principe is wel dat je afzondert en soms gewoon overgeeft aan God en duidelijk maakt dat het je wat doet. Ook naar God toe. En dat is voor mij makkelijk te zeggen. Ik heb in het verleden wel eens gevast. En toen dacht ik op een gegeven moment, waar ben ik mee bezig? Weet je wel, het proeft als een wetmatigheid. Je probeert wat af te dwingen bij God. En dan denk ik, dat werkt toch niet? Dus ik doe dat niet. Maar als ik elke ding doorlees, en met name het Nieuwe Testament ook, dan is vasten en bidden wel iets wat bij elkaar hoort. Maar weet wel, alleen vasten om God te laten horen, is niet voldoende. Dat hebben we in Jesaja 58 vorige keer ook duidelijk gezien. Daar gaat het niet om. Het is niet vasten als principe van nou, als ik ga vasten, gaat God luisteren. Maar het geeft wel aan dat het wat met je doet. Vasten is met name een teken van rouw. Een teken van dat je Gods wil zoekt, van overgave, van toewijding. Dat zijn de dingen waarvoor ze gebruikt worden. Dus we kunnen prima eens een keer met elkaar gaan vasten hoor. Alleen is ook maar wat. Maar,
met elkaar.
Ja, in plaats van barbecuen. Maar goed. Het gaat om het principe. Dat wil ik wel gezegd hebben. Maar deze man die heeft een hartsgesteldheid voor zijn volk en voor Jeruzalem. En uiteindelijk, als je het doorleest, gaat het ook dat Gods eer krijgt voordat hij de stad gaat bouwen en zijn volk weer hersteld wordt. En het mooie is, hoe doet hij Nehemia dat dan? Hè? Voordat ik daar naartoe ga, even cliffhanger. Gaan we eerst even nog even naar Burg Susan en over die volgorde van wie waren daar ook alweer. Want hij is hier als schenker bij de koning. En dat wou ik eerst nog even verteld hebben. We kennen natuurlijk Nebukadnezar. Hij was koning van Babel. Dan is er ene evil Merodach geweest. Die kennen we niet zo goed. Maar die komt wel andere dingen voor. Belshazzar, die kennen we weer heel goed uit het boek Daniel. Die moet ook koning van Babel geweest zijn. Darius de Meed heeft het daar overgenomen en uiteindelijk werd het dus een Medo-Persische Rijk. We hebben Kores. En Kores, wat deed Kores? Heel belangrijk. Was ook overgeprofiteerd. En Kores zei als eerste van wie uit het volk van Israël komt die in mijn koninkrijk is, of in het koninkrijk is, mag terugkeren naar het land. Dus de eerste terugkeer mocht onder Kores. En dat was voorspeld door Jesaja. Toch? Of Jeremia? Jesaja dacht ik. Jesaja heeft voorspeld dat een Kores zou komen, die zouden ze terug laten keren. Dus Israël was verspreid onder de volken. Eerste terugkeer was daar. Daarna kwam nog een Darius 1. En dan kwam Ahasveros. En die kennen we van het boek Esther. Die was ook in Susan. En daarna kwam Artaxerxes. Die naam kennen jullie beter, denk ik. Maar als ik ik heb het van internet, ik probeer het natuurlijk te volgen, van wie hebben dat allemaal uitgezocht. Ik had niet zoveel voorbereidingstijd dit keer, maar ik denk dat dit ongeveer de volgorde is. En wij zijn nu met Nehemia dus bij die koning. Dus waar Daniel ergens aan het begin was en met Belshazzar te maken had, hebben we nu te maken met Artaxerxes of Artas, die meneer. Artaxerxes. Kijk het maar eens gewoon na. Het is het leuke, interessant voor de regenachtige zondagmiddag van wie was welke koning in Babel. Want je hebt dan ook nog een keer dat één koning was in Babel en de andere van Perzië er al was. En dat ze op een gegeven moment elkaar overnamen. En puzzeltje dat voor zondagochtend niet geschikt is, denk ik. Maar dan hebben we het eerste deel eigenlijk wel benoemd over Nehemia, die uiteindelijk een hart heeft en er wat voor wil doen. Waar doet mij dat... Ja, ik zou iets vertellen, hè. Nou ben ik even vergeten wat ik daar nou over zou zeggen. Ik zei, daar kom ik zo op terug, maar... Weten jullie het nog?
Nee, de cliffhanger.
Ja, maar welke cliffhanger was dat? Heerlijk. Dus, ja. Precies. Dus.
Oh ja,
dat. Zoals?
Nou, hoe hij dat nou ging doen, dat hij dat volk, voor dat volk.
Ja. Hij ging dus. Eerste wat hij gaat doen, is zich richten tot God. En het mooie vind ik aan het gebed van Nehemia, is hij is niet zo van, net zoals ik dat dan doe, van nou, God, dit is mijn probleem, dit is de oplossing die ik voor u zie en. Jullie kennen dit wel, toch? Ik bedoel, ik ben heel zakelijk van, nou, ik moet de dingen opnoemen. En ik merk wel eens het verschil dat als ik zelf aan het bidden ben, dat het best wel, nou ja, een opsomming is van dingen. Terwijl als ik hier zondagochtend met jullie aan het bidden ben, dan komen er wat meer woorden bij, weet je wel? Als ik hardop hier bid, dan ben ik toch meer, nou ja, dingen benoemen. En ik vraag me dan zelf wel eens af van, nou, waarom is daar verschil tussen? Nou, Tom gaf vanmorgen ook al aan van, misschien hebben we het hier bij ons in de samenkomst wel eens wat naar een, nou ja, naar een hoger plan getrokken, het gebed. Of hoe noem je dat? We hebben het zo mooi gemaakt dat anderen bevreesd zijn bijna om het te bidden. Terwijl het een natuurlijke hartsuiting moet zijn. Nou, hier heb je ook iemand die dan met een gebed aankomt. Dan denk ik, zo, dat is voor mij weer een niveautje omhoog. Weet je, van echt God benoemen, van u bent een almachtige God en ik vind dit, en u heeft dit en dit beloofd en u heeft dat en dat gedaan. Nou weet ik niet of je het echt zo uitgesproken heeft. Hij heeft het wel zo opgeschreven. En ik denk als ik het ga opschrijven dat ik ook iets meer in woorden uitkom. Maar je proeft wel. Het eerste wat hij doet is benoemen wie God is. Nou, we hebben natuurlijk die vijf hier wel eens behandeld met elkaar. Hè. Eén daarvan was proclameren. Hè. Dat zei ik van nee, je hebt prijzen, proclameren. En uiteindelijk waar hij hier ook mee begint is eerst benoemen wie God is. En wie God voor ons is. Nou, dat is natuurlijk een belangrijk iets. Om te beginnen in je gebed om God aan te geven wie hij voor jou is. En wat zegt hij dan nog meer? Hij benoemt ook meteen wat er mis is. En dan zeggen wij van ja, zonde beleiden, dat doen we eigenlijk niet, toch? Nou ja, tenminste, ja, dan komen we op een stukje theologie. Hè, van, zijn onze zonden vergeven? Ja. Dus hoeven wij onze zonden te beleiden? Nee, maar als we zeggen dat we geen zonde hebben, liegen wij. Dus we zitten met een heel vreemd verschijnsel natuurlijk. Toch? Ik bedoel, je zit daarmee. En wat natuurlijk nooit verkeerd is, is om je zonde te beleiden. En dat is ook natuurlijk wat Jacobus zegt, hè? Van, beleid elkaar uw zonde en bid voor elkaar. Nou, waar bid je dan voor? Toch voor die zonde van diegene die jou iets beleden heeft, toch? Of... En Johannes hebben we ook al vaker behandeld. Johannes zegt, als u een broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, wat moet je dan doen? Bidden voor die broeder. Nou, dan benoem je toch ook die dingen dat die zonden vergeven worden, toch? Ja, dan beleid je ze ook. Ik bedoel, ik vind dat is soms wat een lastig iets. Wat ik natuurlijk wil voorkomen is, elke zonde die we niet beleden hebben, wordt niet vergeven. Dat is een weer zo'n theologie, die kennen jullie ook, toch? Dus ik heb dat vaker gehoord, dat mensen tegen me zeggen, ja, maar je moet s'avonds zeggen, alles moet je elke avond beleiden. En als je een keer een zonde niet beleden hebt, dan is je niet vergeven. Kennen jullie dat niet?
Nee.
Ik wel, en dan denk ik, nou, voor mij klopt dat niet. Dat is niet hoe het werkt. Wij zijn vergeven. Maar natuurlijk is het goed om dingen te benoemen en ook in het reinen te komen met God. En gewoon te zeggen dat je dat vergeving voor wil. Wat ik net zei, Johannes zegt dus, als je een broeder ziet zondigen, ga voor hem bidden. Hier ziet Nehemia, hij ziet ons volk heeft gezondigd en wij beleiden die zonde. Om God ook daarna te zeggen, oké, onze zonde is vergeven. We willen graag aanspraak maken op uw andere belofte. Dat als wij ons bekeren, gaan we weer terug naar het land. Nou, dan denken jullie van, nou, oké, hoe koppel je dit nou aan het Nieuwe Testament? Gaan we het toch even doen. Voordat ik verder ga naar het Nieuwe Testament, gaan we eerst nog even kijken naar de mooie problemen. Want wat had hij als probleem? Wat was zijn bericht wat hij kreeg? Die stadsmuur, die had bressen en die was met vuur verbrand. En wat ging Nehemia doen? Die moest proberen de stadsmuur te herstellen. Nou, we gaan zo even naar het Nieuwe Testament. Eerste groep die terugkwam in Jeruzalem, was met...
Ezra?
Nee, voor een Ezra was die andere groep er al. Nou, misschien waren ze niet teruggekomen, maar... Dat is Zerubabel. Eerst was Zerubabel daar. Die was er al. En die had een volk en die bracht eerst in Jeruzalem het offeren weer terug. Daarna kwam Ezra. En Ezra ging wat doen? De tempel bouwen. En toen kwam Nehemia en die kwam de stadsmuur bouwen. Machtig mooi beeld, hè? Wij, als gelovigen, hebben alles ontvangen in Christus. Ik bedoel, we hebben alles. En toch hebben wij in het Nieuwe Testament Paulus die bidt voor de gemeente. En we gaan even met elkaar naar Colossenzen 1 en Colossenzen 4. Nou, die hebben we vaker behandeld. Dus het moet even in jullie geheugen terug. Ik heb hier de Colossenzenbrief behandeld. Dus het zou ergens moeten hangen. We beginnen even met Colossenzen 4. Paulus sluit af de brief en zegt in Colossenzen 4, vers 12, Epaphras groet u, die er een van u is, een dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in de gebeden, opdat u, volmaakt en volkomen, vaststaat in heel de wil van God. Want ik getuig van hem dat hij een grote ijver heeft voor u en voor hen die in Laodicea zijn, als ook voor hen die in Hierapolis zijn. Nou, het mooie hier is dat hier schrijft Paulus dus over Epaphras, die een van jullie is, dus uiteindelijk een iemand van Colosse is, die bij Paulus aanwezig is. En wat doet hij, beste meneer? Die is echt, hij is altijd voor u aan het strijden in gebed. Dus hij kent de gelovigen daar, hij is op afstand, maar wat doet hij? Hij strijdt continu in gebed. Met welk doel? Dat ze volmaakt en volkomen vaststaan in heel de wil van God. Dat betekent dus dat uiteindelijk die Colossenzen dat nog steeds nodig hadden. Dat ze volmaakt en volkomen mochten blijven staan in de wil van God. Er werd nog steeds voor hun gestreden dat ze dit mochten hebben. Nou, dan ga je terug naar Colossenzen 1. En in Colossenzen 1 gaan we even naar... Paulus zijn eigen gebed. Vers 9. Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Zodat u wandelt op een wijze... De Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij zegt dus, Paulus hier, hè? Daarom houden wij niet op vanaf de dag dat wij gehoord hebben voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met zijn wil. Met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dan zeg je dus er zijn dus mensen tot geloof gekomen in Colosse, dus een gemeente. En wat doet Paulus? Continu blijven bidden voor die gelovigen dat zij inzicht mogen krijgen, dat ze mogen groeien en dat ze mogen vaststaan. Als ik dat dan vergelijk met Nehemia, er is een volk, ze zijn daar in de stad, maar hij ziet dat het nog niet helemaal af is. Er moet nog wat gebeuren. En wat hij doet, is gewoon dagenlang gaan bidden en ervoor in de bres staan. Dat is wel mooi, een bres in de muur. Hij staat ervoor in de bres, hij staat ervoor. En het gaat hier over geestelijke strijd. Bij Nehemia was het een aardse strijd, bij ons is het een geestelijke strijd. Maar... het is wel degelijk belangrijk dat daarvoor gestreden wordt. En ik weet niet hoe jullie dat vergaat, maar ja, op een gegeven moment heb je dingen bij God gebracht en dan heb je het benoemd, toch? En dan heb je misschien nog een keer benoemd En hier ook, het is gewoon continu wordt hiervoor gebeden. Nou heb ik wel het idee dat Epaphras speciaal daarin was, want anders wordt hij niet zo specifiek benoemd misschien. Maar het is wel duidelijk dat ook voor ons er een roeping is. Als we het ergens voor mogen bidden, dan is het wel dat onze medegelovigen in het centrum mogen staan van Gods wil. En vrucht mogen dragen tot zijn eer. En blijkbaar is het dus zo dat dat niet een gegeven is dat we dat allemaal doen. Nou, als je het Nieuwe Testament doorleest, dan is het wel duidelijk dat een gelovige niet van nature altijd maar op de weg loopt. Maar ik denk het inspirerende van het gebed van Nehemia is, het doet hem wat in zijn hart. En dat spreekt hij uit naar de Heer. En het, hij wil dat herstellen, hij wil het afronden. Dan moet ik even kijken of ik nou eerst naar Romeinen ga of naar Nehemia 2. We gaan naar Nehemia 2. Hebben jullie Nehemia nog? Want jullie zijn natuurlijk wel nieuwsgierig hoe dat verhaal verder gaat, hè? Of jullie kennen het allemaal. Nehemia 2. Hij eindigde dus van, hè, met Nehemia 1, daar aan het einde, ik was namelijk een schenker van de koning. Hij vroeg dan, doe uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. En die man is dus blijkbaar de koning. En dan gaat hij in hoofdstuk 2, vers 1 verder. En het gebeurde in de maand Nisan, in het 20e jaar van de koning Artaxasta, daar is hij, toen er wijn voor hem gereed stond, dat ik de wijn nam en aan de koning gaf. Nu was ik nooit in zijn tegenwoordigheid verdrietig geweest. Toen zei de koning tegen mij, waarom staat uw gezicht zo verdrietig, terwijl u toch niet ziek bent? Dit is niets anders dan hartepijn. Toen werd ik zeer bevreesd, of erg bevreesd. Ik zei tegen de koning, mogen de koning in eeuwigheid leven? Waarom zou mijn gezicht niet verdrietig staan, als de stad, de plaats van de graven van mijn vaderen verwoest ligt en zijn poorten door vuur verteerd zijn? De koning zei tegen mij, wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot God, tot de God van de hemel. En zei tegen de koning, als het de koning goed dunkt en als uw dienaar u welgevallig is, dat u mij dan naar Juda stuurt, naar de stad met de graven van mijn vaderen, zodat ik die weer kan opbouwen. Toen zei de koning tegen mij, terwijl de koningin naast hem zat, hoe lang zal uw reis duren en wanneer zult u terugkeren? En het was goed in de ogen van de koning, hij liet mij gaan toen ik hem een bepaalde tijd opgegeven had. Toen zei ik tegen de koning, als het de koning goed dunkt, laat mij dan brieven geven voor de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier, dat zij mij doorgang verlenen, totdat ik in Juda ben aangekomen. En een brief voor Asaf, de bewaker van het kroondomein, dat de koning heeft, dat hij mij hout geeft om een zoldering te maken voor de poorten van de burcht die bij het huis van God hoort. Voor de stadsmuur en voor het huis waar ik naartoe zal gaan. En de koning gaf ze mij, omdat de goede hand van God over mij was. Nou, als dit niet een succesverhaal is van gebedsverhoring, toch? Ik bedoel, Hij gaat een paar dagen bidden en vasten. En vervolgens komt hij bij de koning. Nou, je weet nog wat Esther zei toen ze bij de koning kwam. Als ik omkom, kom ik om. Nou, toen de koning tegen hem begon te spreken van wat is hier aan de hand, wat bedoel je? Wat ben jij aan het zoeken? Dan zit je bij de koning die ongeveer, nou, als je een goede dag heeft, dan geeft hij je wat. En heeft hij een slechte dag, dan is het einde bediening, toch? Of einde leven. Zo, hij werd zeer bevreesd. Wat doet Nehemia op dat moment? Dat hij denkt van nou, nu weet ik niet meer hoe ik me hieruit moet redden. Ik heb me hier naar voren gebracht. Wat doet hij dan? Hij doet een schietgebedje. Zo noemen we dat toch? Maar hij begint te bidden. En op een gegeven moment heeft hij die discussie met een hoge koning. En die koning die zegt, het is goed, je mag gaan. En dan zegt hij daarna, oh, doe me ook maar al, dat houdt er ook maar even bij. Je vindt het toch fantastisch? Nou, als je dan Nehemia leest, dan ben ik zoiets. Nou, weet je, dit is prachtig. Ik bedoel, dit is gebedsverhoring. Dit kan niet meer misgaan. Toch? Ik bedoel, je gaat nu naar Jeruzalem, je hebt hout meegekregen. De koning is het met je eens, de hoogste macht. Wat kan je nog tegenzitten? Nou, hebben we niet de tijd om Nehemia door te lezen met elkaar. Maar hij komt daar en hij wordt flink tegengewerkt, toch? Iets met Salabat. Nou, er zijn wat mensen daar die het totaal niet mee eens zijn dat Nehemia die muur gaat herbouwen. En Nehemia gaat door. Maar op een gegeven moment gaat het zo ver dat ze dus de helft van de groep heeft dus, is muur aan het bouwen en de andere helft van de groep staat met wapens klaar. Weet je wel, zo gaat die strijd. En dan denk je precies dat probleem. Ik weet niet of jullie dat wel eens hebben, maar dan heb je iets. Nou, ik heb hem wel eens gehad, dan bid ik voor een wonder en dan gebeurt dat. Nou, ik denk, nu is het klaar. De poort staat open. Dan gaan we nu voor elk ding bidden en dan is dat geregeld. En dan gebeurt dat niet. En dan denk ik, waarom nou niet? Weet je wel, waarom werkt dit nou niet? Waarom werkt het dan wel en dan niet? En juist dingen waar ik denk, nou, voor mij had dit niet gehoeven. En dat werkt wel. En dingen van, nou, dit is nou belangrijk. En dan werkt het niet. Ja, jullie herkennen dit helemaal. Tenminste, als je wat vaker voor dingen gebeden hebt, dan denk je wel eens van, nou, ik snap hier helemaal niks van. Maar Nehemia moet dat toch ook beleefd hebben. Ik bedoel, dan heb je de koning die meezit. God heeft zijn gebed verhoord. En vervolgens gebeurt er dit. En verderop in Nehemia, hoofdstuk 4, moet je straks maar even lezen, zie je dus ook dat probleem. Dat Nehemia op een gegeven moment, voor mij is het hoofdstuk 4, dan zie je ook dat hij op weer gaat bidden, in hoofdstuk 4 vers 4, gaat hij weer een gebed doen aan God. En dat hij, over de ongerechtigheid van die tegenstanders. Maar dat, op dat moment wordt dat op die manier niet opgelost. Die muur wordt wel gebouwd, maar er is continu strijd. Nou, eerst nog even de koppeling maken naar, naar die strijd. Maar we gaan eerst even naar Romeinen 1, om even een koppeling te maken van hey, hoe werkt het in onze geestelijke wereld weer. Romeinen 1. Romeinen 1 vers 10. Is Paulus aan het woord en die schrijft aan de gelovigen in Rome en die zegt tegen hun, want ik verlang er vurig naar om u te zien en u enige geestelijke genadegaven te laten delen, waardoor u versterkt zou worden. Dat is te zeggen om in uw midden samen bemoedigd te worden door onderling geloof, zowel dat van u als dat van mij. Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had om naar u toe te komen en onder u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd. Paulus is continu aan het bidden dat hij daar mag komen, bij de mensengelovigen van Rome. En toch lukt het hem niet. He? Maar wat ziet hij? Hij ziet dat daar nog wat aan toegevoegd moet worden. Hè? Hij zegt ook dat hij dat wil doen. Hij wil daar eigenlijk wat met hun delen. Hij wil daar zijn om hun geloof verder op te bouwen. Maar ook Paulus, hè, een echte gelovige die goed contact had met God, werd toch, ook al was dit zijn gebed, werd hier niet verhoord op dat moment waar hij dat wou. Maar hij was wel degelijk bezig om daarheen te gaan, om die geloven te versterken, maar hij bleef er ook voor bidden. Hij bleef volharden. Nou, in Thessalonicenzen staat ook zoiets. En daar staat dat hij daarheen wil. Jullie moeten het zelf maar even opzoeken. 1 Thessalonicenzen 2 hebben we hier behandeld, vers 18. Daar zegt Paulus zelfs dat hij dat wil en dat hij daarvoor bidt. Maar dat Satan hem belet. Dus Satan is degene die hem tegenwerkt. En dat is voor mij hetzelfde beeld. Hè? Dat je denkt, van ja, je wil iets herstellen, je wil iets opbouwen, je wil het koninkrijk van God bouwen. Dan zou je er naartoe gaan en dan wil je dat die gelovigen opbouwen. Je wil toevoegen aan wat er nog ontbreekt in hun geloof. Dat schrijft hij aan de Thessalonicenzen. Hè? En op een gegeven moment zegt hij dat ook tegen de Thessalonicenzen in 1 Thessalonicenzen 3 vers 10. Dat er nog iets aan hun geloof ontbreekt. En dat hij overvloedig bidt om daar naartoe te gaan. En toch wordt hij door de Satan belet. En dat is denk ik ook waar wij wel zitten. Dat wij denken van, hey, we willen iets opgelost hebben. We willen iets, we gaan God vragen, maar toch ook net zoals bij Paulus, kan er gewoon iets zijn wat dat belet. En dat hoeft niet te zijn dat je geloof niet goed genoeg is. Dat zou bij Paulus ook niet het probleem zijn. Dat hoeft niet te zijn dat God het niet wil. Het kan ook zijn dat God het toelaat dat het niet gebeurt, omdat Satan het nog belet. Er is soms ook gewoon een geestelijke strijd. En soms geeft God de gelegenheid en soms geeft God de gelegenheid niet. En dat vinden wij lastig. Ik snap het grote plaatje soms niet. Ik denk dat God het grote plaatje wel snapt. En er is meer aan de hand. Ja, dat is wel leuk, hè? Maar, en dat moet je dus bij elkaar trekken. Nou, dat is even wat ik daarover wou zeggen, dat jullie dat met elkaar hebben. Dus we gaan even naar Romeinen 15, want we zitten in Romeinen 15. Romeinen, sorry. Dus we gaan even door naar Romeinen 15. Want Nehemia, die moet dus op een gegeven moment bidden tegen, of die bidt dan tegen die tegenstand die hij heeft. En Paulus ervaart dat natuurlijk ook continu. En wij kunnen dat ook ervaren. En dan is, wat doe je dan? Nou, wat zegt hij dan in Romeinen 15, vanaf vers 30 denk ik. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de Heer Jezus Christus en door de liefde van de Geest, om samen met mij te strijden in de gebeden tot God voor mij. Dat ik verlost mag worden van de ongehoorzamen in Judea en dat mijn dienstbetoon, namelijk dat aan Jeruzalem, de heiligen wel gevallig is. Dus wat bedoel ik hier te zeggen is, Paulus bidt niet alleen, hij zegt ook tegen zijn medegelovigen, strijd met mij in de gebeden tot God. Dus gebedstrijd is een geestelijke strijd. Nou, jullie kennen de 7 elementen van de geestelijke wapenrusting van Efeze 6. Aan het einde zegt hij dan ook, daarbij biddende voor alle heiligen. Dat is wat hij zegt. Hij dus uiteindelijk continu biddende in de geest voor alle heiligen. Dat is belangrijk. Ik bedoel, dat is ook wat Nehemia doet, strijden in een gebed en gebedsverhoring zoeken. De Heer Jezus legt ons uit dat een weduwe die continu bij de koning komt, een voorbeeld is van dat die koning op een gegeven moment zegt, nou, ik ga die weduwe maar verhoren. Dat als wij bij God komen en continu bij God komen, dat God ons uiteindelijk wel kan verhoren. Dat betekent dus dat je eigenlijk niet op hoeft te geven totdat je antwoord hebt. Paulus bad 3 keer en toen kreeg hij wel antwoord. En het antwoord was, je krijgt niet wat je wil, maar mijn genade is jou genoeg. Maar dan heb je tenminste een antwoord, toch? Ik heb wel eens denk ik, nou, ik heb nog steeds geen antwoord. Waarschijnlijk moet je dan wel doorgaan. Nou, ik had heel graag met jullie allemaal andere dingen willen behandelen. Ik zit alleen een beetje klem in de tijd, zoals altijd. Dus ik ga even kijken hoe we dit gaan afronden. Dus even kijken hoor. Nou. Sorry? Ja, maar kijk, jongens, jullie blijven nog maar even zitten. Kijk, wat belangrijk is Nehemia die ging zitten. En die ging zittend bidden. Ja? Nou, vervolgens kennen wij de Heer Jezus, die ging biddend aan God liggen met zijn aangezicht op de grond. We hebben iemand die God groot maakt, al wandelend en huppelend. Want die was genezen, van kreupel en die maakt God groot. En die doet dat springend en huppelend. We hebben mensen die met handen opheffen, God groot maken en voor hem bidden. We hebben mensen die dat al buigend doen in de Bijbel. En we hebben mensen die het al knielend doen in de Bijbel. En we hebben mensen die dat doen dat staand in de Bijbel. Bij allemaal wordt er wel geluisterd. Het gaat dat je uiterlijke houding klopt met je innerlijke houding. En het bepaalt niet van nou, als ik maar op die manier ga bidden met die uiterlijke vertoning en ik bid richting Mekka zoals die anderen dat doen en dan wordt het allemaal goed verhoord en als ik de andere kant op bid klopt het niet. Daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat je houding klopt bij wat er innerlijk is. En die innerlijke houding, een rein hart, is bepalend. En het mooie is, en dat is misschien wel mooi om mee af te sluiten, is wij kunnen altijd tot God naderen. En hij zegt, nader tot mij in nederigheid en dan zal ik tot u naderen. Dan gaan we naar Hebreeën om af te sluiten. Hebreeën 4. Hebreeën 4, hè? Vanaf vers 16 staat, laat ons dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En het mooie hier is, Christus zit op de genadetroon En wij worden opgeroepen om met vrijmoedigheid te naderen naar hem. Dus neem die vrijmoedigheid. En als je daaraan komt, dan krijg je dus barmhartigheid en genade en hulp en dan op het juiste tijdstip. En dat is zoiets van, wanneer dan? Nou, op het juiste tijdstip. Maar het mooie is, wij hebben die vrijmoedigheid. Christus zit daar en wij hoeven niet meer allemaal reinigingsrituelen te doen. Wij zijn van hart gereinigd. Wij mogen toetreden, we mogen het heilige der heiligen ingaan, in gebed, en we mogen alles bij hem brengen. En dat vind ik het mooie eraan. En je kunt dus daar barmhartigheid van ontvangen en ook genade ontvangen. Want dat hebben we nodig. Want wij zijn niet zonder zonde. Maar we hoeven niet eerst allemaal rituelen langs. We mogen gewoon in vrijheid tot hem gaan. Maar gooi die vrijmoedigheid dan niet weg. Hebreeën 10 wijst ons er nog een keer op. Ga dan ook daarheen. Ga dat dan ook doen. Nou, dat is onze andere strijd. Nou, lekker druk met van alles en nog wat. Neem je tijd om te naderen tot God. En dan zegt hij, werp al uw bekommernissen op hem en hij zal u rust geven. Laten we de Heer danken. Heer Jezus, dank u wel dat wij u mogen kennen. Heer, dat wij rein voor u mogen staan. En Heer, dat wij bij u mogen komen. Dat u onze hoge priester bent die voor ons bidt en pleit. En Heer, dat wij mogen weten dat wij genade ontvangen bij uw troon. Heer, dat wij barmhartigheid ontvangen en uw hulp mogen ontvangen. Heer, niet door wat wij gedaan hebben, maar wat u doet, Heer. Heer, en wilt u ons ook helpen om een hart te krijgen, Heer, voor de gemeente, voor de gelovigen, dat we mogen staan in gebedstrijd. Heer, dat we die geestelijke strijd mogen strijden. Net zoals Nehemia, mogen gaan staan in de bres, Heer, en mogen getuigen richting u. Heer, en dat we overwinnen mogen en dat alle gelovigen mogen gaan staan in de wil, in het centrum van uw wil, zodat ze gaan leven tot eer van u. Dank u wel daarvoor dat wij dat van u mogen vragen. Heer, en dat we ook mogen weten dat we altijd die vrijmoedigheid mogen hebben om bij u te komen, dag en nacht. Heer, dat we niet naar een bepaalde positie hoeven te gaan, dat we niet in een bepaalde positie hoeven te liggen, Heer, maar Heer, dat wij vrij tot u mogen komen en dat u ons hart gereinigd heeft. Dank u wel daarvoor. Amen.